Hij wordt nu wel gebeamd zoals altijd, maar straks in de verkondiging is het wel heel erg handig als je je Bijbel erbij hebt. We lezen dus Psalm 104 en na de lezing en de verkondiging zingen we Maak groot onze God. Prijs de Heer mijn ziel, Heer mijn God, hoe groot bent u. Met glans en glorie bent u bekleed, in een mantel van licht gehuld. U spant de hemel uit als een tentdoek en bouwt op de wateren uw hoge zalen. U maakt van de wolken uw wagen en beweegt u op de vleugels van de wind. U maakt van de winden uw boden, van vlammend vuur uw dienaren. U hebt de aarde op pijlers vastgezet, tot in eeuwigheid wankelt zij niet. De oerzee bedekte haar als een kleed, tot boven de bergen stonden de wateren. Toen u hen dreigde, vluchtten zij weg. Toen uw donderstem klonk, stoven zij heen. Naar hoog in de bergen, naar diep in de dalen, naar de plaatsen die u had bepaald. U stelde een grens die zij niet overschrijden. Nooit weer zullen zij de aarde bedekken. U leidt het water van de bronnen door beken. Tussen de bergen beweegt het zich voort. Het drenkt alles wat leeft in het veld. De wilde ezels lessen er hun dorst. En daarboven wonen de vogels van de hemel. Uit het dichte groen klinkt hun gezang. U bevloeit de bergen vanuit uw hoge zalen. De aarde wordt verzadigd en vruchtbaar. Gras laat u groeien voor het vee en gewassen die de mens moet verbouwen. Zo zal hij brood winnen uit de aarde en wijn die het mensenhart verheugt. Geurige olie die het gelaat doet stralen. Ja, brood dat het mensenhart versterkt. De bomen van de Heer zuigen zich vol. De ceders van de Libanon door hemzelf geplant. De vogels bouwen daar hun nesten. In hun kronen huizen de ooievaars. De hoge bergen zijn voor de steenbokken. En in de kloven schuilen de klipdassen. U hebt de maan gemaakt voor de tijden. De zon weet wanneer zij moet ondergaan. Als u het duister spreidt, valt de nacht. En alles wat leeft in het woud gaat zich roeren. De jonge leeuwen gaan uit op roof. Brullend vragen zij God om voedsel. Bij zonsopgang trekken zij zich terug en leggen zich neer in hun legers. De mensen gaan aan het werk en arbeiden door tot de avond. Hoe talrijk zijn uw werken, Heer? Alles hebt u met wijsheid gemaakt. Vol van uw schepselen is de aarde. Zie hoe wijd de zee zich uitstrekt. Daar wemelt het zonder tal van dieren, klein en groot. Daar bewegen de schepen zich voort. Daar gaat Leviathan, door u gemaakt om ermee te spelen. En allen zien er naar uit dat u brood geeft op de juiste tijd. Geeft u het, dan doen zij zich te goed. Opent zich uw hand, dan worden zij verzadigd. Verberg uw gelaat en zij bezwijken van angst. Ontneem hun de adem en het is met hen gedaan. Dan keren zij terug tot het stof dat zij waren. Zend uw adem en zij worden geschapen. Zo geeft u de aarde een nieuw gelaat. De luister van de Heer mogen eeuwig duren. Laat de Heer zich verheugen in zijn werken. Hij richt zijn oog op de aarde en zij beeft. Hij raakt de bergen aan en zij stoot een rook uit. Voor de Heer wil ik zingen zolang ik leef. Een lied voor mijn God zolang ik besta. Mogen mijn lofzang de Heer behagen zoals ik mijn vreugde vind in hem. Zondaars zullen van de aardbodem verdwijnen. Onrechtvaardigen zullen niet meer bestaan. Prijs de Heer mijn ziel. Halleluja. Ja, wat Anneliese vroeg aan de kinderen, dat hadden wij afgelopen zomer. We waren in de Franse Alpen en we hebben daar een beetje geleerd wat bergwandelen is. Met de auto naar, wat was het, 1600 meter geloof ik. En dan nog 700 meter lopend stijgen tot op 2300 meter, dat idee. Nou, de echte alpinist zegt, dat is een wandelingetje wat jullie gemaakt hebben. Dat is ook zo. Maar voor ons was het heel wat. En het was ook heel wat we allemaal gezien hebben. Nooit geweten dat je op die hoogte zoveel verschillende kleuren nog kunt zien. Zoveel insecten, bloemen en planten. Bergbeekjes, kleine watervallen. Een adembenemend uitzicht op het meer waar onze camping vlak naast lag. Roofvogels die redelijk dicht boven onze hoofden zweefden. Ik weet niet of dat een goed teken was, maar we zaten er redelijk dichtbij. Geweldige ervaring is het geweest, waar we heel dankbaar voor zijn. Een ervaring die zomaar een beetje weggelopen zou kunnen zijn uit Psalm 104. Het is een psalm die, dat heb je gehoord, die de grootheid van God in de schepping bezingt. En niet alleen de grootheid van God die hij in de schepping heeft gelegd, maar ook zijn zorg voor de schepping alle tijd daarna. En ik was aan het nadenken over het thema duurzaamheid, waar ik in totaal 2 of 3 keer, dat weet ik nog niet, 2 of 3 keer over wil preken. En waar vanmiddag onze eerste thema bijeenkomst over gaat. Ik noem hem nog maar eventjes een keer, om 4 uur vanmiddag hier in de Ark. Peter Siebe van Nederlands Bijbelgenootschap, die komt een ontzettend boeiende inleiding houden. Ik heb de aantekeningen ervan gezien en het is echt heel erg de moeite waard om daarnaar te komen. En te horen hoe hij met dit thema bezig is en ja, hoe dat voor ons hopelijk leeft of gaat leven. En ik ging op zoek naar waar gaat het nou in de Bijbel allemaal over, over de schepping en de schepsels en God en de relatie daartussen. Nou, dat zijn nog best veel Bijbelgedeelten. En daarbij, kort voor de zomervakantie, vroeg iemand uit de gemeente van, wil je eens een keer preken over Psalm 104 vanuit, ja, eigenlijk vanuit bezorgdheid over alles wat er met de natuur gebeurt. En nou, die aantekening heb ik bewaard en ik ging Psalm 104 lezen en ik dacht, ja, dit is hem. Als ik ga preken over duurzaamheid, dan is dit waar ik mee wil beginnen. Want dat we een probleem hebben, wat zeg ik, 1, dat we problemen hebben, dat kun je volgens mij niet met droge ogen ontkennen. En als het niet zo triest was, dan zouden pogingen die problemen te ontkennen ook nog grappig zijn. Nee, we hebben problemen wereldwijd. En we worden ermee doodgegooid bijna. Ik heb alleen al van de afgelopen 2 weken, gewoon voor de aardigheid, alles wat ik las dat hiermee te maken had, heb ik bewaard. En het is echt zo'n e-mailbox geworden. 10 berichten die allemaal hierover gaan. Het is actueler dan ooit. En dat uiteraard met de nodige polarisatie, zoals dat gaat in ons land. Want je bent of een klimaatmeisje, of je bent een klimaatontkenner. Je houdt er linkse hobby's op na, of je pleegt roofbouw op de schepping. Klimaat is je nieuwe religie, of je leeft alleen maar voor jezelf en niet voor de generaties na jou. En zoals zo vaak, helaas, lijkt er niet zo heel veel tussen te zitten. Je bent of voor, of je bent tegen. En ondertussen stapelen de problemen zich op. Maar geen nood, las ik, want als we solidair afremmen in het verkeer, dan scheelt dat weer in de stikstofcrisis. En het is ook nog veilig, dacht ik, voor gordelontkenners. Die zijn we sinds kort ook weer een nieuw woord. We hebben gordelontkenners. En niet alleen de wereldleiders die moeten zich schamen van Greta Thunberg. En gelijk heeft ze. Maar wij ook. Maar gelukkig, als we ons schamen, als we autoschaamte hebben bijvoorbeeld, dan kunnen we bij Shell onze autoschaamte afkopen. Ik had het eergisteren weer. Wilt u uw CO2-uitstoot afkopen voor 14 cent? Nee. Ik vond het heel ironisch. En een tijdje terug had ik het ook toen ik vliegtickets ging boeken. Toen kon ik ook mijn CO2-uitstoot bij de KLM afkopen. Toen deed ik het wel, om mijn geweten af te kopen. En daar schaamde ik me eigenlijk achteraf een beetje voor. Maar ja, waar moet je dat dan weer afkopen? Het is ook een soort oneindige economie met al die schuld en zo. Nou, gewoon even om het neer te zetten. Ik denk dat je allemaal dit plaatje herkent, toch? Dit is toch wat het nieuws domineert, wat alle praatprogramma's domineert. En wat misschien jou ook wel heel erg bezighoudt. Of niet, dat weet ik niet. En toch, ik noem het om er gewoon even in te komen. En toch wil ik er ook eigenlijk nu wegblijven. Vandaag. Dat is de disclaimer. Meestal maak ik die aan het einde. Ik maak hem nu. Ik blijf daar nu weg. Ik ga nu niks meer zeggen over problemen, over alle ellende die er is. Die komt echt nog aan bod. Dus als je dat niet wil, moet je de komende weken wegblijven. Maar die komt echt nog aan bod. Maar niet vandaag. Ik wil vandaag heel nadrukkelijk beginnen bij verwondering. Niet bij schuldgevoel of schuldbesef of wat dan ook. Niet bij zorg, niet bij angst, maar bij verwondering. En dat is de verwondering waar koning David, waarvan ik aanneem dat het de schrijver is van deze psalm, waar hij zo'n prachtig poëtisch hoogstandje over geschreven heeft. Het is een van de minstens 5 psalmen die over de schepping gaan. Prachtige beschrijving van wat God allemaal gedaan heeft en doet. En wat ik heel bijzonder vind is dat dit lied correspondeert met de 7 scheppingsdagen van Genesis 1. Als je ze naast elkaar gaat leggen, is best leuk om thuis te doen, dan zul je dat zien. Ik ga ook in die volgorde er wel ongeveer langs. Maar er is dus gewoon een overlap met het scheppingsverhaal van Genesis 1. Hij begint met een oproep eigenlijk aan zichzelf. Dat kom je wel vaker tegen in de psalmen. Je spreekt tegen je ziel, je zegt eigenlijk tegen jezelf, dit zou je moeten doen, dit moet je ook gaan doen. Prijs de Heer, loof God voor alles wat hij gedaan heeft. Daar begint hij mee, daar eindigt hij mee. En daartussenin staan 7 gedeeltes. Dat is tenminste een indeling die je kunt hanteren. En in die 7 gedeeltes staat hij stil bij de grootheid van God, die je kunt zien in de schepping, en bij Gods zorg voor de schepping. Ook vandaag. En het thema is dan ook vandaag: verwonder je over Gods zeer goede schepping en zorg. Verwonder je over Gods zeer goede schepping en zorg. Want, dat lazen we aan het begin, God keek naar alles wat hij gemaakt had en het was zeer goed. Dat is zo'n mooie zin, Genesis 1, bijna aan het einde. God keek naar alles wat hij gemaakt had en het was zeer goed. Het was misschien niet volmaakt, dat staat er niet, daar kun je ook heel lang over discussiëren. Maar het was in ieder geval zeer goed. En het wordt straks volmaakt. Maar daar gaat het vandaag ook nog niet over. Dus dat is ons vertrekpunt. Het was zeer goed in Gods ogen. Nou, wat heeft hij dan gemaakt? Ik ga nu gewoon die structuur van die 7 gedeelten volgen. En dan zul je zien dat van sommige scheppingsdagen, voor degene die dat een beetje in de hoofd hebben zitten, dat een beetje vooruit grijpt. Maar uiteindelijk komen ze wel allemaal terug. Het eerste is dat God de hemel geschapen heeft. Dat vind je in de eerste 4 versen. En hij wordt daar in het Hebreeuws genoemd Yahweh. En dat is niet voor niks. Niet de algemene naam God, maar deze naam. De naam van de God die een verbond sluit met zijn mensen, die een verbond sluit, ook met de aarde, Genesis 8. En die zegt, ik ben die ik ben en ik zal er zijn. De God van het verbond, de enige. En met dat scheppen van de hemel heeft God zijn grootheid en zijn verhevenheid uitgedrukt. En heeft hij als het kon, een soort stempel willen zetten in het heelal. En hoe indrukwekkend is dat om naar de hemel te kijken? Vooral 's nachts, als er een heldere sterrenhemel is. Misschien heb je het wel eens gedaan op vakantie, of als je een beetje geluk hebt, kan het hier soms ook. Hoe indrukwekkend is dat? Volgens mij, ook al geloof je niet in het bestaan van God, het kan toch niet anders, of je moet dan op zijn minst onder de indruk komen van alles wat je ziet. En als je dan ook nog bedenkt dat wat je kunt zien, dat een fractie van een fractie is van wat er in het heelal allemaal is, dan duizelt het je toch. Zo groot is God. Nou wordt de hemel hier en op veel andere plaatsen de plek genoemd waar God woont. Dat is beeldspraak. Maar het is wel beeldspraak die God onszelf in de mond legt. Het is beeldspraak omdat de hemel eenvoudigweg God nooit kan bevatten. God is altijd groter dan alles wat hij gemaakt heeft. Hij woont er dus niet letterlijk. Maar het is wel hele mooie beeldspraak, want in het heelal zie je zoveel van de grootheid van God. De hand van de meester, de kunstenaar. En dan is het soms alsof je hem zelf ziet. Er is een astronoom, ik heb hem wel eens geciteerd, een Duitse man, Falken, zijn voornaam even kwijt. En Ik hoorde hem zeggen?
Heino
Valken, precies. Ik hoorde hem spreken op een dag die ging over schepping en evolutie. En dan is altijd een van de vragen van kun je als wetenschapper eigenlijk wel in God geloven? En hij zei, ik ben als wetenschapper veel meer in God gaan geloven. Ik had een soort sluimerend godsbesef, maar toen ik het heelal ging bestuderen, en we hebben het hier over iemand op het niveau Spinoza, of is het Nobelprijswinnaar? Nou, een van de twee. Hij zegt, ik ben alleen maar meer onder de indruk gekomen van God. Door mijn studie. Terwijl wij misschien zouden zeggen, ja, maar hoe rijmt dat dan allemaal met Genesis en hoe zit dat dan? En natuurlijk, dat zijn ook goede vragen. Hij is meer onder de indruk gekomen van de grootheid van God. En tegelijk is Yahweh niet een God die op afstand blijft, zoals in al die religies rondom Israël toen was. En eigenlijk vandaag nog. Maar hij is de God van dichtbij. Hij is niet alleen ik ben die ik ben, maar ook ik zal er zijn. En het tweede is, hij schiep de aarde, vers 5 tot en met 9. En dat is de plek waar wij mogen wonen. De plek waar hij het water en de grond ieder hun eigen plaats heeft gegeven. En dan staat er in vers 5 dat God de aarde gegrondvest heeft op pijlers. Hier verschillen de meningen een beetje. Het zou kunnen zijn dat dat het wereldbeeld van toen was. Maar dat hoeft niet. Er is ook een dissertatie, las ik onlangs, die juist wil aantonen dat beeld van de wereld toen al ook bekend was, dat de aarde rond was. Niet bij iedereen. Ik weet het niet. Het lijkt me heel moeilijk om dit te bewijzen. Maar ik denk dat je vooral moet kijken naar wat is de beeldspraak. Als je dat beeld voor je hebt van een aarde die staat op pijlers, en je kijkt naar die zin die hier gebruikt wordt, dan zie je dat het iets is van, dat het solide is. De aarde staat vast. God heeft daar gegrondvest op pijlers. En er staat ook bij, zij zal nooit wankelen. Dat is waar het om gaat. Het gaat even niet zozeer om het wereldbeeld van toen in die zin, maar dat God die aarde gemaakt heeft en zegt, die zal niet wankelen. Het lijkt me goed om die belofte alvast ook in je denken, als die er nog niet zit, om die te verankeren. Tot in eeuwigheid zal zij niet wankelen. Dan is er een verwijzing naar de oerzee en de wateren. Dat is ook interessant. Dat slaat eigenlijk op twee dingen. Het eerste slaat op het allereerste vers van de Bijbel, Genesis 1 vers 1, dat er een oervloed over de aarde lag en dat God daar orde in heeft geschapen. Hij heeft die water als het ware uit elkaar getrokken en ruimte gecreëerd. Hij heeft ruimte gecreëerd voor het land. Dat is één betekenis. En de tweede is, dat lees je ook in Genesis, dat er een zondvloed is gekomen over heel de aarde. En dat God uiteindelijk ingegrepen heeft en ook toen weer ruimte heeft gemaakt voor het land. En gezegd heeft, de wereld zal nooit meer door water vergaan. En ik dacht, ja, als je het nou hebt over de stijging van de zeespiegel, zonder die te willen ontkennen, is het wel vast een hele mooie belofte. De aarde zal nooit meer door water vergaan. Kom nog een keer terug. De aarde staat vast. En is ook vast in allerlei andere zin. Als je denkt aan alle wetenschap die er is, aan al die verschillende vakdisciplines. En je begrijpt iets van de wetmatigheden in de schepping. En je begrijpt dat als de stand van bepaalde hemellichamen net iets anders zou zijn, dat de hele planeet onleefbaar zou zijn. Dan duizelt het je toch? Dat alles precies zo op elkaar afgestemd is. Ongelooflijk. God is oneindig groot. Vers 10 tot en met 13. God schiep het water als bron voor het leven. Nou, waar zouden we zijn? Waar zouden mens, dier en natuur zijn zonder water? Ik moest denken aan onze koning, die al jaren geleden als specialisatie koos voor watermanagement. En ik herinner me een interview waarin hij zei, als er in de toekomst nog meer oorlogen zullen zijn, zal het eerder om water gaan dan om olie. En hij gaat gelijk krijgen, ben ik bang. Water is essentieel. En wat is er een tekort op heel veel plaatsen. Water is de eerste levensbehoefte, maar het is ook verfrissend en reinigend. Het is ook echt iets wat je van God ontvangt en waar je dankbaar voor kunt zijn. En het is een prachtig symbool van leven. En niet voor niets noemt Jezus zich het levende water. Het vierde is dat God de planten, de bomen en de gewassen schiep, vers 14 tot en met 18. En dan staat er ook weer zo'n mooie beschrijving over hoe de dieren dat als voedsel gebruiken en erin nestelen. Hoe de mens ervan eet. En ook dat de mens niet alleen dagelijks brood van God krijgt aangeboden, maar ook nog luxe producten zoals wijn om van te genieten en olijfolie. Ik las daarover, wist ik ook niet, dat het in die tijd ook gebruikt werd als een soort zonnebrandcreme. Je gezicht te beschermen tegen de zon. Wijn en olijfolie zijn allebei een beeld van overvloed en van blijdschap. En dat is veelzeggend. Als je die geschiedenis uit Genesis een beetje kent, dan weet je dat na die schepping van God er een zondeval komt. Dat er een vloek over de aarde komt en dat God heeft gezegd tegen Adam en Eva, die aarde die zal dorens en distels gaan voorbrengen en werken op deze aarde zal echt hard worden, dat zal echt moeilijk gaan. En je zult echt zweten om je eten te verbouwen en om je werk te doen. En hier in deze psalm blijkt dat dat toch niet het enige is. Dat God toch ondanks dat nog steeds wil dat wij ook kunnen genieten. En dat hij nog steeds dingen geeft waar wij blij van kunnen worden. Zelfs in de gebrokenheid en in de zinloosheid die voor een deel in de schepping is gekomen. En dan moet ik wel gelijk denken aan het allereerste teken dat Jezus doet als hij op aarde is. Hij verandert water in wijn. En hij laat wijn schenken aan de bruiloftsgasten. En dat is een voorproefje. God geeft nu al die blijdschap. We hadden het laatste over Jesaja 25, een paar weken geleden. Hoe het zal zijn als God alles komt herstellen. De beste maaltijd ooit. Nou, iets daarvan zie je ook hier in deze psalm. Het vijfde is, vers 19 tot en met 23, dat God de maan en de zon schiep als ordening van de tijd voor mens en dier. En opnieuw zeg ik met de dichter, hoe mooi en hoe wonderlijk is het dat dat allemaal klopt. Dat we nacht en dag hebben. Dat we maanden en seizoenen hebben. En dat we daar ook op ingesteld zijn. Kijk maar hoe makkelijk je van slag raakt door een jetlag. Of doordat je een poosje slecht slaapt. Wat dat met je doet. Er is ritme gelegd in de schepping. En hoe ontroerend is het beschreven dat God zorgt voor zijn schepping. Ook na die zondeval. Dat hij de mens in staat stelt om overdag te werken voor zijn eten. En dat 's nachts de meeste dieren aan het werk zijn voor hun eten. Het is een soort vol continu eigenlijk. Ze wisselen elkaar af. En ze hebben gemeen dat God voor hen zorgt. Juist ook in die maanden en seizoenen. God voorziet in de juiste omstandigheden. En dat beloofde hij al in Genesis 8. Ook een belofte om vast te houden. Daar ga ik ook nog op terugkomen. Het zesde is dat God door te scheppen en in zijn schepping zijn veelzijdigheid en zijn veelkleurigheid liet zien. Vers 24 tot en met 26. En de Bijbel noemt dat ook wel wijsheid van God. Dat is best een apart begrip. Maar het is wijsheid van God. Hoe hij alles gemaakt heeft. Hoe alles in elkaar past. Want kijk nou naar ons als we hier zitten en naar alle mensen die je kent. We kunnen soms op elkaar lijken als je tot dezelfde familie behoort bijvoorbeeld. Of als je toevallig wel eens ergens in de wereld iemand tegenkomt die op je lijkt. We kunnen op elkaar lijken in ons gedrag. En toch zijn we allemaal volstrekt uniek. Alleen al onze vingerafdruk. We zijn volstrekt uniek door God gemaakt. Hoe bijzonder is dat? De overvloed aan bomen, planten en bloemensoorten en al die kleuren. De dieren op het land, in de zee, in de lucht. Het is zoveel, het duizeltje. Al die soorten, al die kleuren. Dan wordt hier ook Leviathan genoemd. Dat is ook wel weer apart. Meestal is dat in de Bijbel een zeemonster. En dat staat voor de kwade machten. Maar niet op deze plek. Want hier wordt hij genoemd als iemand om mee te spelen. Of als iemand, zo kun je ook vertalen, die zelf in de zee speelt. God schiep dieren die kunnen spelen. Dat zegt ook iets over hem, hè? Als je wel eens dolfijnen hebt zien dansen, of het nou in Harderwijk is of ergens in een oceaan. Maar dan snap je daar ook iets van. Dat God er plezier in heeft dat die dieren kunnen spelen. En dat die dieren er zelf ook plezier in hebben. En alles, vers 27 tot en met 30, alles wat God heeft geschapen is afhankelijk van zijn zorg en zijn levensadem. Zonder hem en zonder zijn zorg is er geen leven. Er is een stroming, die heet het deïsme, en die zegt, ja, God heeft wel een heel mooi systeem ontworpen, dat ziet er echt fantastisch uit, maar daarna heeft hij het eigenlijk aan zijn lot overgelaten. Maar ik denk, als je Psalm 104 leest en gelooft dat het woord van God is, dan botst dat. En dan zie je dat God de schepping niet aan haar lot heeft overgelaten. God is trouw en hij zorgt voor zijn schepping. Deze psalm bezingt de handtekening van God die onder de wereld staat. Net als psalm 8 die we aan het begin van de dienst zongen. En net als Job, hoofdstuk 38 tot en met 41. Als je tijd kunt maken, lees het. Het is fantastisch hoe God daar iets aan Job laat zien van de schepping. En die handtekening van God, dat is een handtekening die staat voor zorg, voor harmonie. Voor macht en kracht. Voor grootheid en schoonheid. Voor veelzijdigheid. Voor liefde en zorg. En het is een handtekening van oneindige wijsheid en oneindige creativiteit. En dan kom je in het laatste deel, 31 tot en met 35. En daar wenst David vurig dat God zich altijd in zijn schepping zal blijven verheugen. Blijven verheugen. Dus God verheugt zich in zijn schepping. Ja, want dat was zeer goed. En natuurlijk weet David ook wel wat er allemaal kapot is in de wereld. Wat toen al kapot was. Wat al kapot was tussen mensen. Wat mensen elkaar aandeden. En ook als hij naar zijn eigen leven keek. En toch kijkt hij alvast vooruit naar het moment. Dat is dat beetje aparte vers 35 waarvan je zegt, hè, hoort dat er nou bij? Toch kijkt hij alvast vooruit naar het moment dat alles wat onrecht heet, alles wat zonde heet, weg zal zijn. En dat iedereen die daar niet mee wil breken, ook niet meer deel zal uitmaken van die nieuwe wereld van God. En zo moet je het verstaan. Dit is niet een wens van iemand die zegt, alle ongelovigen die moeten sterven. Dit is de wens van iemand die hongert naar heelheid. Naar het goede van Gods schepping dat volmaakt zal zijn. En daarom bedankt hij hem in vers 33 en eert hij God voor zijn schepping, voor de zorg voor die schepping en voor de vreugde die hij zelf in God vindt. En dan sluit hij dus af met die oproep aan zichzelf, een herinnering aan zichzelf, ik moet God hier altijd voor blijven loven en prijzen. Maar dan komt er nog één woordje en dat is het woordje halleluja. En met dat woord roept hij iedereen op hetzelfde te doen als hij. God prijzen en loven, want dat betekent het. Prijs de Heer, dat is het betekenis van het woord halleluja. En daarom, voordat wij gaan nadenken over onze zorgplicht voor de schepping, zoals je die leert kennen in Genesis 3 en Psalm 8 en andere gedeelten. Voordat we stilstaan bij alles wat er mis is en waar we mogelijk ons in kunnen zetten voor heelheid en behoud, laten we alsjeblieft eerst de les van deze psalm toepassen. En ons verwonderen over Gods zeer goede schepping. Want hoe meer je onder de indruk komt van Gods grootheid en van alles wat deze psalm beschrijft, hoe meer we blij zullen zijn met hem en met alles wat hij schiep en onderhoudt. En hoe meer we als vanzelf zullen verlangen naar heelheid. En dan kan onze reactie toch niet anders zijn dan dat je God aanbidt, zoals David doet. Dat we hem danken voor ons leven en voor deze wereld. En dat we hem eren en prijzen elke dag van ons leven. Dus, halleluja. Maak groot onze God. Zing met David, zing met mij, zing met ons. Maak groot onze God.